Het is nu 10:30 op deze zondag, de 5e juli 2026. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live met De Natuur Spreekt. Goedemorgen. Dorothee Helmert nodigt je met haar bijdrage hier in het Hapsishuis Radio Live uit om in de natuur stil te staan en je te openen voor andere levende wezens waarmee we de aarde delen. Dorothee deelt met ons haar prachtige gedichten, mooie sprookjes, gouden boodschappen en symbolen die rechtstreeks ontvangen zijn uit de natuur. Dorothee Helmert is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom Dorothee, ga je gang.
Ja. Lieve luisteraar, wat fijn dat jij er bent. Wanneer je ook luistert, maakt niet uit, want het is altijd nu. En als je er niet zou zijn, zou ik niet kunnen delen. Ik vind het een hele fijne samenwerking. En ik heb me in de voorbereiding, die altijd weer zo anders loopt en voor mij ook vaak heel verrassend is, me voorgenomen om 3 dingen vooraf te delen. Het eerste is, ik wil hartelijk bedanken voor jullie feedback. Feedback wat ik live mag ontvangen, via de telefoon, maar ook via de mail of de app en ook via de site. En uit dat feedback maak ik uit, of op, zeg je volgens mij Nederlands, dat de planten zo doorwerken via die uitzending. Dat je als luisteraar eindelijk voelt wat de planten doen. En dat vind ik heel fijn en dat wens ik ons ook van harte voor deze uitzending toe. Het tweede wat ik wil delen, ik heb vandaag weer mijn uilenmutsje meegenomen. Ik heb het in 1 uitzending een keer verteld. En gisteren ineens, ik zat op de bank, had ik het gevoel, pak hem maar in. En wat houdt dat in, voor wie het nog niet weet? Ik heb sinds een tijdje een maatje uit de natuur, de wijze uil. En die gaat zich soms op de meest onmogelijke momenten melden. Dus ik weet het niet of het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, dan doe ik meestal even dat mutsje op. En het is met haar lachen en leren met de natuur. Als derde wil ik al ingaan op de uitzending en dan wel op de thema's van de uitzending. Die allemaal natuurlijk gerelateerd zijn aan de plantenwezens. Het eerste thema gaat over stap voor stap spelenderwijs, gelijkwaardige samenwerking en je kroontje van vreugde dragen. Het tweede thema gaat over hooggevoeligheid, een aanvullende kijk vanuit de natuur, energiebalans en durf te stralen. En het derde thema gaat over oerkracht en creatiekracht, het verband tussen lichaams- en levenshouding en bovenal over de natuurlijke ontplooiing van kinderen. Tja, ik had in de laatste uitzending al aangeduid dat ik vandaag nog even terug zou komen op de adelaarszwaren en mogelijk op de rolklaven. En ik wil beginnen met de eerste, met de rolklaven. Want ik heb de rolklaven nou live ervaren in Zwitserland tijdens de laatste week van mijn vakantie. En dat was zo bijzonder. Dat ik ook heb mogen zien hoe eindelijk de natuur en de planten ook de mensen vormen. Dat heb ik altijd al gevoeld, maar dat de planten dat ook zo specifiek doen, dat werd me heel bewust. Toen ik bij mijn hele lieve vriendin, die meestal ook live luistert, was en haar man. En in hun prachtige tuin, waar ze intens samenwerkte met al die wezens daar. En waar ik ook voelde, daar of op andere plekken, dat Zwitserland zo een gezamenlijk cultuur is, een wij-cultuur. En wat me dan zo verbaasde op de laatste avond, vertelde de man van mijn vriendin hoe eigenlijk hun politiek is opgebouwd. Precies op de rolklaver-energie. 7 die dan in het, ja, ik weet die termen nooit zo goed, in het parlement zitten of in de executieve, waar ieder vanuit zijn visie iets bijdraagt, waar ze nooit apart is beslissen, maar altijd met z'n allen. En uiteindelijk komt daar wel een compromis uit, maar ik was en ben er nog steeds zo vol van het ervaren van die wijkcultuur, van de rolklaven, maar ook het ervaren van het echt samenwerken met het aardse. Maar daarin eigenlijk werken en spelen verbinden. Niet zo, dit moet nog gebeuren. Het zal ook niet zo zwart-wit zijn. Maar ik heb het daar wel sterk ervaren, ook dat de mensen over het algemeen zoveel blijdschap uitstralen. En ik ben heel blij dat ik dat heb mogen ervaren en mag meenemen en ook hier weer mag delen. Ik wil je dus ook uitnodigen om ook nu, tijdens de uitzending, je kroontje van vreugde te dragen. En als je nog meer wilt weten over de rolklaver, kun je het ook terugluisteren in de uitzending van, moet ik even denken wanneer het was, 9 juni, dacht ik, ja. Oké, dat is het eerste thema. En dan komt toch weer het gedichtje in me op, wat ik afsluitend nog deel. De Gouden Boodschap, een van de elk ogenblik in leven zijn. Bij vreugde net zo als bij pijn. Bij dag en nacht en zon en regen. Zijn bij wat is. Dan vier je het leven. Tja, en de tweede plant. Daar begin ik zo met een gouden boodschap. Maar die kondigde zich voor mij heel verrassende wijze aan. Overal kwam ik ze tegen, overal. Goh, dacht ik, zal dit wel zijn? Want ik had iets heel anders in gedachten. Maar zo werkt dat dan. En ja hoor, die was het. Het is een prachtig plant. En net als de mensen die feedback hebben gedeeld, het ervaren dat de planten zo doorwerken via de uitzending, zo ervaar ik het vaak al in het vooraf. Dat de planten me echt uitdagen om hun kwaliteit hier neer te zetten. Ook al vind ik dat soms heel spannend. En een van de kwaliteiten die ik heel leuk vind is, en die kwam ik vrijdag tegen bij een vrouw, die had een heel groot kaartje te staan. En er stond op, dare to shine. Be yourself, dare to shine. En de 1000-blad, daar gaat het om. Een prachtige schermbloem. Als ik ze vroeger zag op een zomeravond, als het al redelijk donker was, bijvoorbeeld in de dichtbije Ooipolder. Dan zei ik, wat is dat nou? Het lijkt alsof het licht aanstaat. Zoveel licht gaat er vanuit. En dat is ook waar die ons toe uitnodigt en waar die jou specifiek aan wil herinneren. Luister maar naar haar gouden boodschap, alsof de plant het tegen jou zegt. Straal je licht de wereld in. Laat jouw verbinding met het allerhoogste licht je bescherming zijn. Laat los oude negatieve zelfbeelden. Ze dienen je niet. Hier en nu het licht neerzetten en vanuit het licht neerzetten wie je bent en wat je brengt. Begin ermee, elk ogenblik nieuw. Zet je licht neer en je zet jezelf neer. Toen vroeg ik aan het wezen, wat is dat dan, mijn licht neerzetten? En toen hoor ik de volgende woorden. Ga staan voor al je talenten en gaven. Jezelf niet meer tegenwerken, maar samenwerken met het allerhoogste licht in jou. Laat je licht schijnen en verstop het niet langer meer. Ga staan in het licht van je ziel. Weet dat jij te brengen hebt wat niemand anders hier kan brengen. En twijfel hier niet aan. Je zult een licht zijn in het donker en in de duisternis. Ga staan in het licht en blijf staan. Straal in licht, in liefde en in oerkracht. Je zult gedragen worden door het allerhoogste licht. Neem het risico om volledig jezelf te zijn. Wij helpen je om te gaan staan, om te gaan staan voor het allerhoogste licht. Vertrouw, mensenkind, vertrouw. Er is zoveel hulp en steun om je heen. Laat je leiden vol vertrouwen. Ga staan in het allerhoogste licht en blijf je hieraan herinneren. En in het kort, dare to shine, be yourself. Tja, en wat hebben de kwaliteiten van deze bijzondere schermplant nou te maken met hooggevoeligheid? Ik noem eens even een praktijkvoorbeeld wat direct in me oploopt. Ik werkte toen, omdat ik net met de rolklaven aan het werk was geweest, werd ik geleid om een baan te beginnen in een biologische bakkerij. Waar de mensen samenwerkten met de natuur. Streekproducten, alles puur, alles natuur. Maar ook een hele mooie gelijkwaardige samenwerking was. En daar kwam een nieuwe collega bij. En ik hoorde via, oh, dat ze het moeilijk vond. En ik zag haar en ik dacht, zij is gewoon hooggevoelig. Maar ik dacht er verder ook niet meer over na. Wij werkten een middag samen en ze zei, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik werk nou hier met jou en het lukt me veel beter. Goh, dacht ik, ja, ik heb de duizendblad op zak. Ik had namelijk een flesje van de schermbloem. En beschermbloem bij me. En ik hoorde nog een ander voorbeeld van een vrouw die de duizendblad had gegeven aan een van haar tweelingsdochters. En die meisje was heel vaak de kluts kwijt. Haar tweelingzus woonde namelijk in Italië, maar zij voelde op al die afstand aan hoe het met haar zus ging. En zij pikte dat op en zei, ging dat ook, alsof het van haar was, uitstralen. Na die duizendbladhulp was dat helemaal weg. Wat doet de duizendblad namelijk? Gisteren heb ik nog bij die planten weer gezeten en prachtig hoe ze bloeien en hoe ze een hele stevige vierkante steel hebben, waar heel veel blaadjes uit voortkomen, het duizendblad. En die steel die heel diep de aarde ingaat. Dus ook in de Gouden Boodschap, sta en blijf staan. Hij helpt je echt om te gaan staan, om via je benen die verbinding met de aarde te voelen. En dat is in zekere zin de allerbelangrijkste weg, die verbinding te voelen, om al die duizend invloeden die op ons afkomen, af te kunnen voeren. Dus als mensen, en ik herken het heel goed bij mezelf, uit wat voor reden dan ook, deze aardebinding missen, dan zijn ze zonder anker, dan kunnen ze het niet afvoeren. En ze zijn ook nog bovenal heel gevoelig voor alle indrukken. Ik zeg nu niet dat dit over hooggevoeligheid allemaal gaat, maar dit gaat wel over een kijk erop die mij persoonlijk bekend is en die ik bij heel veel mensen heb mogen zien. En die me door de natuur eigenlijk naar me toe komt. Want wat doet het duizendblad? Al dat licht, zoals die schermbloem, mag jij helemaal in jezelf verzamelen en door je heen laten gaan. En hier ademen, maar ook via je zonnevlecht naar buiten stralen en daardoor ook een soort beschermingsbol om je heen creëren. En wat is nu wat wij heel vaak heel vroeg leren, zeker als baby's, als kinderen? Dan hebben we nog niet een eigen plek, dan hebben we nog niet een eigen ruimte. Dan zijn we super één en verbonden met onze moeder, met onze vader, met de mensen om ons heen. En vaak leren we dan een patroon wat we later gaan voortzetten. Namelijk dat we met ons antennes, in plaats van die te richten op dat allerhoogste licht, uitreiken naar de ander. Naar die, naar die, naar die. Maar wat je dan doet, ik heb ooit gehoord, het is levensgevaarlijk. Je trekt gewoon de energie van de ander, alles van de ander, trek je naar je toe. Dan denk je ineens, wat raar, wat heb ik ineens zo gekke gedachten, of dit of dat. En dat is ook wat we vaak hebben geleerd, heel vroeg te willen helpen. Want uiteindelijk was het als baby in ons eigen belang. We voelden waarschijnlijk iets aan wat niet helemaal goed was voor ons. Maar ja, mijn visie is dat alles nog vele malen dieper gaat. Je kunt een ander niet de schuld geven daarvan. Maar als jij kunt leren die boodschap te behartigen, het allerhoogste licht jouw bescherming laten zijn. Als je kunt behartigen om met je antennes heel bewust uit te reiken. Welk beeld jij daarbij hebt, weet ik niet. Maar heel bewust uit te reiken naar dat allerhoogste licht. En eigenlijk dit kanaal te zijn voor het licht. Dan heb je heel veel bescherming. En het vraagt, dat is mijn eigen ervaring, ook heel veel discipline. Je mag jezelf daaraan steeds weer herinneren. En het zal wel echt met rolklavers te spreken oefenen, oefenen, oefenen zijn. Maar het wordt wel uiteindelijk beloond. En ja, sommige mensen kiezen ervoor om met een bloesemremedie samen te werken. En anderen hebben ook geleerd, ook via mij, om de plant gewoon te roepen. Want als je ze roept, werkt ze al. Dat is iets wat ik heel graag met je deel. En het tweede, en dat heb ik nu ook weer live ervaren, is hoe belangrijk de energiebalans is. Want ook, hoe kan ik dat zeggen, als je uitreikt, dan trek je andere energie heel veel naar je toe, dan raak je ook uit balans. Maar ook als je vanuit dat uitreiken misschien verzeild bent geraakt in een helpersyndroom. En heel veel mensen wilt helpen. Ook dan raakt je energie vaak verstoord. Want jij bent de belangrijkste persoon in je leven. Het is belangrijk dat je eerst op een goede wijze voor jezelf zorgt, voordat je dat kunt doen voor een ander. Dus ik heb zelf mogen zien ook hoe vaak ik veel energie steek in dingen en de balans niet helemaal in orde is. Dus daar ben ik nu voor mezelf mee aan het werk. En dat voelt uiteindelijk veel fijner. Maar het kan ook betekenen, dat gebeurde toen ik eerst bij die planten zat, dat mensen naar je toe komen die gewoon met je willen praten. En dat je echt zo duidelijk je grens voelt. Zo duidelijk, dat is ook duizendblad. Die laat je echt je grens voelen. dat je er niet meer omheen kunt om dat ook te zeggen. Als die dingen vroeger gebeurden, dan had ik twee patronen geleerd. Of ik ging uit mijn lichaam, waar ik toch al niet helemaal in zat. Of ik ging uit de ruimte. En de ruimte is ook het contact met mensen, omdat ik geen andere weg wist om het te beschermen. En toen ik die 1000-blad-remedie jaren geleden maakte, op een heel bijzonder waaitje, waar ik me met hand en tand ging verzetten om die daar te maken, want dat waaitje was in het begin van het natuurgebied, was helemaal open, iedereen zag me zitten, ik dacht maar hier doe ik het niet. Maar ik had juist de 1000-blad-les te leren. Want vanuit het pad, mensen herkenden mij, riepen ze mij. En ik bleef zo bij mezelf. Ik ging niet omkijken, ik ging niet hooi zeggen. En het voelde zo goed en zo natuurlijk. En helemaal niet tegen de ander, nee, maar voor mezelf. En dat, heb ik ervaren, is een hele fijne basis. Die wens ik iedereen toe en zeker ook onze kinderen. En zeker jonge kinderen hebben daarbij nodig dat jij als ouder, als vader, als moeder goed ook bij jezelf bent. Maar ja, dat kunnen we allemaal leren, stap voor stap. Ik heb juist de laatste weken geleerd en gezien dat ik nog zoveel kan leren. Als ze vroeger in mijn taal immer zeiden, was Hänschen niet lernt, lernt Hans nimmer meer. Ik wil je ondersteunen om vooral te zeggen, zeg nooit, het kan niet. Groter als de werkelijkheid is de mogelijkheid. Dat is de wijsheid van de Braam, daar gaat het vandaag niet over. Maar terug naar de 1000-blad. De hooggevoeligheid, de energiebalans hand in hand met een hele goede adem. Bescherming daardoor, heel veel bescherming. Maar bovenal, durf te stralen. Straal je licht de wereld in. En laat jouw verbinding met het allerhoogste licht je bescherming zijn. En ook die zin daarna kun je heel veel tegenkomen met het nemen van de 1000-blad. Want dan zie je ineens hoe projectie kan werken. Dan kun je leren dat je vaak oude zelfbeelden van je ziel, dingen die je nog niet hebt verwerkt, kunt projecteren op een ander. Je ziet dan daar, oh die is boos, of je ziet dit, of je ziet dat. Maar uiteindelijk krijg je het ook wel weer terug. En daarom is het vaak zo fijn om met elkaar praten, uit te spreken. Want het is heel vaak een wisselwerking ook. Ja, stralen. En ook de rolklaver, vreugde. Dat zijn echt de waardes van nu en van de toekomst en die hele jonge kinderen al heel veel hebben. En ook sowieso en ook heel veel jonge volwassenen steeds meer uitstralen. Even kijken, die praktijkvoorbeelden. Dan ga ik nou door naar een hele bijzondere oerplant. Daar heb ik het de laatste keer al over gehad, de adelaarswaan. En ik begin met een gedichtje. De adelaarsvaan is één van de 4 oerplanten, basisplanten van het berenhol. 2 daarvan ken je al, als je de uitzendingen hebt gevolgd. De eerste uitzending ging over het bosanemoontje, wat heel veel te maken heeft met het kind in je, het pure kind in je en het stralen. De tweede uitzending ging over het loog zonder loog. En nu wil ik opnieuw aanvullen op de adelaarsvaan van de laatste uitzending. En de kwaliteit komt me deels heel goed in dit gedicht naar voren. Het gedicht heet Kushiba. Levenskracht uit oergetijden. Het leven in je weer bevrijden in kleuren van de regenboog. Organisch zal het leven stromen, een zielenlijf wat trilt en klinkt. Natuur is die ten voorschijn brengt, wat in het donker ligt verborgen. Niet morgen, gisteren, maar nu het leven vieren als een kind. Oorspronkelijk blij en zonder zorgen, een kinderhart vol liefdeskracht. We leven vanuit oervertrouwen in de stroom van eb en vloed. Zo kun je aan je leven bouwen voorbij het oordeel fout of goed. Vanzelf zal dan het masker vallen en heb je vrede met wat is. Wat mij beweegt, dat raakt ook jou. Een web wat niet uiteen kan vallen, waarin we leven met z'n allen vanuit de bron die geeft en geeft. Ja, de thema's van de adelaarsvaren is heel sterk verband tussen lichaams- en levenshouding, waar onze taal vol van is, denk maar aan op eigen benen staan of dingen niet kunnen bijbenen. Of rechtlijnig zijn, opgericht zijn. Je kunt het aanvullen met zoveel woorden die weerspiegelen hoe intens de verbinding is. En de adelaarsvaan gaat onder andere over oerkracht en natuurlijke ontplooiing van kinderen. En daar wil ik nu nader op ingaan. Gisteravond op de bank sprak de uil mij aan. Om me te herinneren dat ik toch zoveel wil vertellen over kinderen. We zijn allemaal kind en we zijn allemaal kind geweest. En wat kinderen van nature doen, wat naar binnen komt, gaat naar buiten. Ze zitten van nature in die natuurlijke adembeweging. Dat is ook onze natuurlijke stroming. Maar heel vaak hebben we al heel vroeg geleerd, en vaak juist als kind, als baby al, maar juist ook in de tijd dat we ons oprichten, zoals die adelaarsvaren dat doet, die eerst eigenlijk een soort dierlijk wezen is, heel behaard, en dan opricht zich en ontbloeit tot in de vingertoppen van zijn wezen. Daarbij wil hij ons ook helpen. Maar ik heb het gezien bij kinderen, bij mijn gastkinderen, wat er gebeurt als een kind zich gaat oprichten. Dan is het kind een kanaal voor de oerkracht van de aarde en voor het licht vanuit de kosmos die bij ons hart bij elkaar komen en pieuw. Maar dan heeft een kind zo'n immense kracht waar wij vaak niet meer mee kunnen omgaan, omdat we vaak heel vroeg geleerd hebben om die als negatief te bestempelen of te veroordelen. En een kind heeft zo'n stroom, zo'n oorspronkelijke stroom. En vanuit onmacht, denk ik, reageren we vaak om het te stoppen, of het te sissen, of te zeggen rustig aan maar. En natuurlijk, het is heel belangrijk voor kinderen dat ze grenzen krijgen. Want als je een grens krijgt, dan kun je ook via de ander jezelf voelen. Maar belangrijk is dat die grenzen niet bedacht zijn. Vanuit angsten misschien voortkomen, vanuit gewoontes voortkomen of hoe dan ook. Maar dat deze grenzen hier en nu gevoeld zijn in je lichaam. En kinderen voelen heel groot dat verschil. Dus een kind heeft onze oerkracht nodig om zijn oerkracht te ervaren en zelfs zijn grenzen te ervaren. In die zin kunnen we leren van die oerkracht van de kinderen. Maar we kunnen ook leren van die stroming van de kinderen, die we vaak bij ons heel vroeg hebben leren wegstoppen. Waarom? Omdat we bijvoorbeeld voelden, oh, als ik dit doe, nou, dan vindt papa en mama me niet meer lief. En wat doen we dan? We gebruiken eigenlijk al onze energie om die oorspronkelijke stroom, deze rivier van kracht, te onderdrukken. Daar heb je heel wat kracht voor nodig. En als je staat en je bent zo'n kanaal, dan ben je één en al, letterlijk ook op lichaamsniveau, op bordniveau, met jezelf verbonden. Dan kloppen de connecties van top tot teen. Het is een leuk lied, Dembones, waar dat over gaat. Dat alles op lichaamsniveau via de botten met elkaar verbonden is. Maar als die kracht te sterk is, dan hebben we bijvoorbeeld de keuze om deze verbindingen te verbreken. En heel vaak doen we dat achter in onze nek en onder in de rug. Met op latere leeftijd nekklachten, onderrugklachten, hernia's, noem maar op. Dat is één weg, maar de andere weg die vaak hand in hand gaat, is dat we al onze kracht gebruiken om onze levenskracht te onderdrukken. En ik meen me te herinneren dat het Latijnse woord deprere, waar ook depressie uit voortkomt, dat ook afgeleid is, ergens van onderdrukken. En dan gaan we misschien massaal, zoals ik dat hoorde 1, 2, 3 jaar geleden, traumaverwerking doen. Maar wat is een trauma? Een trauma is een onaffe beweging. Dus eigenlijk elke keer dat we een kind op de juiste wijze stoppen, krijgt een kind een klein trauma. Het is een heel groot woord, maar het gaat over die onaffe beweging. En daarom zet ik me daar zo voor in en vind het zo fijn als we met z'n allen leren, hoe kunnen we de kinderen echt zien? Want we zien ze vaak niet. We zien vaak niet de bewegingen die ze maken, de energie die ze hebben. Dat zien we ook wel. Maar vaak hebben we ook geleerd te zien vanuit ons hoofd. Oh, dat kind is boos. Oh, dat kind is zus. Oh, dat kind is zo. Op het moment dat we woorden gebruiken, gaan we ook al heel gauw vaak onbewust het oordeel in. Dat voelen kinderen natuurlijk ook. Maar de behoefte van het kind is te spelen, zijn energie te laten stromen, verbonden te blijven met het kanaal. En het klinkt dan misschien zoals of we alles verkeerd doen, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ga me echt inzetten ervoor dat we zelf weer terugvinden naar die flow via de kinderen. En dat we zien hoe kunnen we de kinderen begeleiden. Kijk naar wat een kind doet. Ik herinner een voorbeeldje aan het strand. Ik lag daar gewoon lekker te ontspannen en ik hoorde de hele tijd naast me iemand zeggen: niet slaan, niet slaan, niet slaan. En dat was de oma van een jochie die met een schop rondrende en elk kindje even een tik gaf. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat moet een kind ook leren. Toen kwam hij bij mij in de buurt en ik zag hem en ik zei van: God, zei ik, volgens mij heb jij zin om te slaan. En hij keek me aan van... En dan nikte hij zo, ja. Ja, zei ik, dat ken ik. Ik heb soms ook zo'n zin om te slaan. Of te roepen, of te springen. Maar ik heb een voorstel, ga maar uitproberen hoe het is met die schop op het zand te slaan. Oh, dus hij liep vervolgens verder. En hij sloeg op het zand en hij kon in die stroom blijven zonder zichzelf of iemand anders te bezeren. Dat is de kunst die ik jullie graag wil meegeven via de Adelaarsvaan. Waarom via de Adelaarsvaan? Omdat ik door de Adelaarsvaan werd uitgenodigd om de energie volledig te voelen via beweging en klank. Ik heb de hele ontplooiing doorlopen zelf. Ik heb mezelf een speentje gekocht, omdat ik voelde wat een behoefte een kind heeft, een jong kind, om te bijten. En als je een keer in de gelegenheid bent een adelaarsvaren te observeren, dan wil ik je vragen, doe het. Ik heb foto's thuis waar echt de ontplooiing van die plant op een gegeven moment lijkt op een heel groot gebied. Iets later blijkt ze op echt samengekrolde heksenhandjes, bijvoorbeeld. Dus die adelaarsvaan maakt heel beeldend waar we eigenlijk doorheen lopen vanuit het dier, het oer, het ongelooflijke kracht naar de ongelooflijke lichtheid van het bestaan. Maar die staan niet of-of, die horen samen. En we kunnen nooit in die lichtheid komen als we niet ook uit die oerkracht in ons dragen. Dus in die zin is het mijn grote missie niet alleen de stem van de natuur te zijn, mijn grote wens, maar ook de stem van de ongerepte natuur van jonge kinderen. En ik wens me niks liever dan dat ik dat meer nog de wereld in kan brengen en dat het echt de kinderen kan bereiken. Want ik heb zoveel wonderen zien gebeuren als je dat doet. Ik krijg ooit het feedback, ja, hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou, peuters? Een heel uur lang dat ze met je meegaan? Ik zei, ja, dat is het. Ik ga niet. Ze gaan. Ik ga met hun mee. Ik spiegel hun. Ik doe eigenlijk wat zij laten zien. Nou, in die zin wil ik ons uitnodigen en dan ook afronden om heel veel mee te gaan met kinderen. Leer van de kinderen weer zelf kind te worden. Leer van de kinderen misschien je eigen ontblooiing te herinneren en waar nodig bij te schaven. Leer van de kinderen. Want dat was een van mijn lievelingsspreuken toen ik in de Bijbel las. Dat was, ik vertaal het vrij, als je niet wordt als een kind, zal je niet het paradijs op aarde kunnen creëren. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne nacht. Want ik hoorde ook dat veel mensen het ook in de nacht luisteren, omdat het vaak zo of voor het slapen, omdat het heel vaak heel rustgevend is. En dat is omdat ik de tijd van de natuur mag weerspiegelen en heb leren belichamen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Tot een volgende keer. Bye bye.
Dorothee Helmert met haar bijdrage De Natuur Spreekt hier in het Hapsishuis Radio Live. Op internet is Dorothee Helmer te vinden met alles wat ze doet via het en dan een deelstreepje berenhol.com. Dus het en dan een deelstreepje berenhol.com. Deze uitzending van het Hapsishuis Radio Live is spoedig na te luisteren via het hapsishuis.nl. Met dank aan de makers van Expeditie Intuïtie hier op het Hapsishuis Radio. Marleen Wisse en Jeroen Zwart zijn dat. En dan nog even dit. Iets over jouw gouden trio. Want om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties die maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over die kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te makkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is in de tijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Directeur Ted Kloosterboer van die stichting was eerder te gast hier in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl, die vormen vanaf nu jouw gouden trio. Nou, hoe mooi is dat? Tot zover het Hapsishuis Radio Live voor nu. Ik ben Leander Tijdhof, Dorothee Helmert en ik wens je een mooie dag toe.